Als je de boordradio van Verstappen luistert met Lambiase, hoe die overleggen. Heel cool, heel relaxed. Alsof ze naast elkaar zitten, zoals wij hier zitten.
Ja, ja.
En ze triggeren elkaar een beetje, dagen elkaar uit. Max zei op een gegeven moment, ik wil buiten blijven. Wat ze uiteindelijk gedaan hebben. In eerste instantie was Lambiase het niet helemaal mee eens. Max zet op dat moment GP aan het denken en beredeneren. Oké, zo gaan we het doen. Dat is perfecte samenwerking. Ja.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wat maakt het racen in de regen nou zo bijzonder? En waarom is Max Verstappen hier zo goed in? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Gerard Bos. Jongens, we hebben weer genoten van een geweldige race. We zijn nu een paar dagen verder en iedereen heeft het er nog steeds over. En Jeroen, wat maakt het rijden in de regen nou zo uitdagend?
Ja, je hebt natuurlijk veel minder grip. Je moet de grip gaan zoeken. De lijnen veranderen. Het is iedere ronde anders. De baan is nooit constant, waarbij een droge baan relatief constant is.
Ja.
Dus er zijn zoveel variabelen. En dan moet je echt op zoek gaan naar de snelste manier.
Hoe goed ben jij eigenlijk in het rijden onder natte omstandigheden?
Nou, ik heb een aantal hele goede wedstrijden gereden in de regen, waar je echt, als je het vertrouwen hebt, dat je echt gewoon denkt van wat is de rest aan het doen? Een beetje wat Max Verstappen gisteren had. Dat je echt denkt van wat is de rest aan het doen?
Ja.
Maar ik heb ook races gehad dat het gewoon niet goed voelde. En dan was ik zeg maar even de Hamiltonaar die uiteindelijk wel weer op snelheid kwam. Maar dat je gewoon totaal geen vertrouwen hebt. En dat kan ook in de auto zitten, maar dat kan ook in je hoofd zitten. Dus dat is het mooie van regenrijden. Dat heeft met heel veel variabelen te maken. En het heeft echt met vertrouwen te maken.
Vertrouwen en natuurlijk ook op zoek naar de juiste grip. Of...
Ja, dat is natuurlijk... We hebben gezien weer afgelopen weekend met Max. Dat hij heeft echt gevoel voor het zoeken van die grip. Waar ligt het? Waar moet ik rijden? Hij durft dingen te doen of te zoeken waar anderen niet gaan. Ja. Dat is echt exceptioneel. Dat zie je... Eigenlijk bij niemand. Maar de kunst van het regenrijden is wel vinden waar de grip zit.
Dat lijkt me ook wel een samenspel met vertrouwen. Want om die grip te vinden moet je dat vertrouwen hebben om ook eens een andere lijn te kiezen. Als je dat vertrouwen al niet hebt, ga je dat niet proberen?
Ja, en het begint vaak al bij het aanremmen. Want bocht 1 Brazilië is een mooi voorbeeld.
Ja.
Als je daar als je echt vertrouwen hebt, dan durf je daar heel laat te remmen. En dan kun je precies op het goede moment insturen. Heb je nog niet helemaal het vertrouwen, dan rem je vaak te vroeg. Ja. En dan kom je eigenlijk al te langzaam aan. En dan heb je al eigenlijk daardoor weer een verkeerde lijn. Ga je vaak te vroeg insturen. En dan moet je dat gaan compenseren in de rest van die hele S's.
Ja.
Heb je gewoon geen grip en ben je een beetje aan het zoeken. En zoekende rem je te laat, schiet je rechtdoor. Dus dat vertrouwen en het remmen, dat is al vaak waar je begint met snel zijn.
Precies, ja, je geeft al aan dat remmen. Dat is natuurlijk een heel grote ding natuurlijk met rijden in de regen. Ik neem aan ook met het optrekken. Wanneer ga je op het gas? Dus ik altijd een beetje aanvoelen, neem ik aan. Wanneer het juiste timing is.
Ook de tractie, hoe ver kan je gaan? Wanneer kan je op het gas? Wanneer schakel je? Formule 1 auto's short shiften heel vaak. Ja. Dat hoor je ook als je meerijdt op de onboards.
Even kort voor onze luisteraar die niet weet wat een short shift is.
Dus dan schakel je niet bij het maximale toerental, maar dan schakel je wat eerder. Het beste voorbeeld was Verstappen die in zijn tweede versnelling start. Theoretisch is de eerste versnelling beter, want die trekt sneller op. Maar dat vermogen kan je helemaal niet kwijt. Dus dan ga je eigenlijk met lagere toeren ga je wegrijden. Tenminste, je kan met veel toeren wegrijden met minder potentieel in die tweede versnelling. Dus dan kun je wat rustiger optrekken, waardoor de grip niet verbreekt. Dus je moet eigenlijk continu op het randje rijden, net als op droog natuurlijk. Alleen dat randje is moeilijker te vinden, want je gaat er sneller overheen.
Ja, en je ziet ook vaak coureurs. Er zijn ook een aantal dingen waar je op, als je aan de racen bent in de regen, waar je goed op moet letten. Dat is niet rijden over de witte lijnen. Toch zagen een aantal coureurs die er overheen gingen en dan eraf schoten. Hoe kan dat? Ik bedoel, als coureur zijn, dan weet je toch dat je er niet overheen mag rijden. Althans, vooral niet remmen.
Ja, goed. Sainz was het beste voorbeeld in de wedstrijd. Die dacht gezien te hebben dat anderen er ook overheen reden. Dus ging hij het ook doen.
Ja, ja.
Ja, van oudsher is het zo van stay away from the white lines. Blijf echt weg, ook van de curbs. Maar tegenwoordig zijn heel veel curbs zijn ruw gemaakt. En ook die witte lijnen daar zit wat doorheen. Door die verf, waardoor het niet zo glad meer is. Dus soms kun je wel curbs dan eens meepakken. Tegenwoordig best wel veel.
Ja.
Soms hebben curbs zelfs meer grip dan het asfalt. Ligt aan het type asfalt. En soms hebben die witte lijnen ook grip. Maar dat is het moeilijke. Dat moet je gaan uitzoeken. En wat knap is, uitkomen bocht 3 bij de S's.
Ja.
Brazilië ga je zo hard al. En die jongens durven dan toch allemaal die witte lijn aan te raken. Terwijl je vroeger kon dat niet. Er was gewoon, als je die aanraakte, dan
ging je hup de rond in. Ja. En En hoe is het met het zicht? Ik bedoel, ja, als je meekijkt met die onboardcamera's, denk je, je ziet toch helemaal niks. Ja. Maar als je in zo'n auto zit, zie je dan wel meer dan wat wij thuis zien op zo'n onboardcamera?
Nee, sterker nog, je ziet minder.
Echt?
Ja, het is echt verschrikkelijk. Geen enkel coureur vindt het leuk, dat weet ik zeker. Je zit echt een beetje in de spanning van wat gaat er komen, waar moet ik remmen? En zeker met name toen het echt zo nat was. Ja, je ziet gewoon niks. Dus je rijdt een beetje op de lichten van je voorganger.
Ja.
En je kijkt een beetje naar de zijkant. Je rijdt een beetje op gevoel. Maar dat zijn hele moeilijke momenten. En is echt niet leuk om mee te maken.
Is dat een voordeel, Jeroen? Of een nadeel dat je in een open auto zit? In vergelijking met tourwagens, dat soort dingen.
Ja, het ligt eraan. In principe denk ik een voordeel in een open auto.
Ja, lijkt mij ook.
Ja, je hebt natuurlijk je helm wordt vanzelf schoongeblazen. Ja. Maar goed, er komt altijd weer een nieuwe spray. We hebben dan nog een raam ervoor wat nog kan beslaan, kapot kan gaan. Dat heb ik zelf op het circuit van Interlagos gehad.
Ja, vertel, want hiervoor liet je nog even een foto zien. Nou, voor de mensen die meekijken op YouTube, die kunnen we zo nog eventjes erin plaatsen. Maar je voorruit was helemaal stuk. Je reed die race in zo'n stockcar, ook op hetzelfde circuit, hebben we Interlagos. Ja. En in de hoos in de regen.
Ja, dat is onmogelijk. Je ziet gewoon niks meer. Dus dan durf je op een gegeven moment, je kan niet meer vol gas op het rechte stuk. En dat zag je ook toen Russell voorbij gereden werd door Norris vrij vroeg in de race toen het zo nat was. Dat was ook, ze konden niet meer vol gas op het rechte stuk. En toen Norris had wel lef toch gewoon iets meer gas te geven. Maar ook die reed niet vol gas. Maar dat is zoeken, waar is de baan, wat kan niet. En voor je het weet lig je eraf.
Ja, enorm verraderlijk dus, ik hoor het al. En als je kijkt naar je auto, wat zijn de standaard dingen die je allemaal aanpast als je gaat rijden in de regen? Nou, uiteraard er komen regenbanden onder, maar wat zijn dan meer de dingen die je aanpast, standaard?
Het eerste ding wat je doet is een rembalans naar achter. Normaal kom je veel harder aan met veel meer druk. Dus komt er veel meer druk op die voorkant als je aanremt. Nu ga je gewoon minder hard remmen omdat er minder grip is. Dus dan blokkeert hij. Als je de rembalans laat staan, dan heb je meteen voorwielen die vastslaan.
Okay.
Dus je gooit hem best wel wat, een procentje of 5 zeg maar, naar achter. Formule 1, dat weet ik niet precies, maar dat is een beetje gemiddeld met de auto's waar ik mee race.
Ja. Dat zou ook een beetje van de coureur afhangen, toch?
Zeker.
Rijstijl, voorkeur, dat soort dingen.
Ja, dan op een gegeven moment ga je fine-tunen. Dus dan doe je nog een klikje, dat kunnen ze zo afstellen tijdens het rijden.
Ja.
Formule 1 mag natuurlijk heel weinig doen aan de afstelling. Maar als je in de algemene zin zou je een auto veel zachter maken. Dat is de anti-rollbar.
Ja.
Die dus weer vast zit aan de ophanging en de schokdemper.
Ja.
Dus die zorgt er echt voor dat die auto, hoeveel rol die krijgt. Hoeveel die door de bocht kan rollen. Ook omdat je langzamer gaat.
Ja.
Zorg je dat die nu wat meer mogelijkheden krijgt om weer hetzelfde effect te hebben. Dat die auto een beetje als het ware gaat hangen, om het heel simpel te zeggen. Dus die doe je, soms doe je achter de anti-rollbar los. Dus dan word je heel soft. Maar dan kun je wel eerder op je gas. En dan gaat hij wat meer naar beneden. Wat meer inveren als je op je gas gaat. En daardoor kun je sneller de bocht uit. Dus dat zijn eigenlijk de eerste simpele dingen die je doet.
Speel je ook nog met de rijhoogte en dat soort dingen?
Ja, als het echt nat is. Het hangt van de regenband af. De Formule 1 regenband is wat hoger. Dus dan komt de auto automatisch wat omhoog. Maar dat is ook fijn, want je moet echt wel omhoog gaan. En als er veel water ligt en je staat laag, dan is het onbestuurbaar. Dan ben je gewoon echt een boot. Want dan rij je door het water met die vlakke bodem.
Aquaplanning.
Aquaplanning heb je dan meteen. En dat met 300. Dus dat is niet fijn. Dus dat is wel een heel belangrijk ding.
Ja.
Ja.
Dat en de vleugels natuurlijk iets tijder, neem ik aan. Ik bedoel, je wil meer grip hebben, omdat je lagere snelheid hebt.
Ja, nou, daar was McLaren eigenlijk een mooi voorbeeld van. Die hebben gekozen voor de vleugel van Mexico van de week daarvoor. En die gaf veel meer downforce. Mexico kon dat, ijle lucht. En hier dachten ze, regen, zoveel mogelijk downforce.
Ja.
Alleen hadden ze dus minder topsnelheid, wat het inhalen weer moeilijk maakt.
Precies. En er is ook nog een dingetje, je kan ook een beetje spelen met de bandendruk, geloof ik, hè?
Ja, dat is mega kritisch. Natuurlijk ook met de slicks. Bandendruk is eigenlijk, dat is zo cruciaal.
Vertel eens voor de luisteraar, dan hebben we het over van 1 naar 2 bar, of gaat het om veel kleinere verschilletjes?
Het gaat om honderdste, maar een tiende bar, dat is echt veel verschil. Hè? Als de optimale warme druk 2 bar is bijvoorbeeld, dan kun je proberen op 1,95 of 2,05 uit te komen. En dan zit je ook nog, dan moet je bijvoorbeeld koud met een koude band, koude lucht zet natuurlijk uit. Moet je met een koude band beginnen met 1,5, 1,4 en die loopt dan op.
Precies.
Ja, maar dat doe je echt op honderdste. Dus je doet 1,54 en die loopt op tot 2,05. Maar je hebt ook nog per band is dat verschillend. Hè? Circuits heeft meer bochten naar links en naar rechts. Dus de krachten zijn anders, voor en achter zijn anders. Dus iedere band begint met een andere spanning. En als je dat kan aanpassen, wat vaak makkelijk is als je gereden hebt, je komt iets te hoog uit, dan laat je hem aflopen naar de ideale warme spanning. Want je komt warm binnen.
Precies.
Dat is vaak hoe je dat een beetje uitzoekt.
En dan was er nog een dingetje met Mercedes. Die kregen een boete van 10.000 euro... omdat ze nog voor de race hebben lopen klooien met de bandenspanning. Jij zei, oeh, die geldboete, daar komen ze heel goed mee weg. Want dat is echt cruciaal.
Ja, kijk, zeker in de regen. Maar in de regen is bandenspanning helemaal ingewikkeld. Want die baan verandert heel erg in de regen. In het begin van de wedstrijd was het relatief droog.
Ja.
Dan loopt die bandenspanning sneller op. Want dan wordt het sneller warm. Je gaat harder, letterlijk. Ook de rondetijden waren dan... misschien niet eens veel sneller, maar dat komt weer door het gewicht.
Ja.
Maar als het heel erg nat wordt, dan heb je ook veel meer water. Dan lopen ze niet zo snel op. Dus eigenlijk zou je ze willen laten aflopen. Als je denkt dat het op gaat drogen. Ja. En zou je er weer wat lucht bij willen. Als je ziet van nou, het wordt heel erg nat. Dus als je daarmee kan spelen nog. Terwijl het niet mag. En de rest doet het niet. En jij wel. Dat is een mega voordeel.
Dus
voor Mercedes zou voor mij dat een sportieve straf moeten zijn. En niet een geldboete.
Oh.
Nee, en ook nog iets voor de domheid. Want ik bedoel, je weet toch dat dit niet mag. Hè, als je Mercedes bent. En dat dan ga je het toch doen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje amateuristisch. Maar dat gevoel had ik bij wel meer dingen dit weekend. Zodra zeg maar alle normale procedures waarop iedereen is getraind en die iedereen in zijn hoofd heeft zitten. Lijstjes, volgordes, ja. Protocollen. Iets ervan afwijken en dan gaan er altijd dingen mis. Zie je altijd. Zie je in het Formule 1, zie je in andere sporten ook. Ja, mensen zijn dan toch gewoontedieren en iedereen heeft zijn taak. En als er ergens een radertje in het systeem verkeerd zit, ja, dan kan je ook dit krijgen. Want dit mag, in principe mag je dit niet gebeuren, team natuurlijk.
Nee, er moet iemand zitten die precies weet, dit zijn de regels. En net als met die opwarmronde en toen stopte ze.
Ja.
Je moet gewoon weten, je hebt extra information lab of je hebt start abandoned.
Ja.
En ja, dat zijn twee verschillende dingen.
Precies.
Bij de ene moet je nog een extra ronde rijden, bij de ander niet. En dan moet je gewoon weten wat dat signaal is. En dat ze daar allemaal over twijfelen. Nou ja, volgens mij hoorde ik meteen Verstappen zeggen over de radio van wat een zootje dit.
Ja.
Die had het door.
Precies.
Dus die kent de regels.
Ja,
ja, maar die bleef ook staan. Kijk, ik heb de onboard van Norris gezien. Die komt aanrijden, de lampen branden niet. Dan gaat het lampen gaan knipperen. En dan rijdt hij weg. Terwijl hij daarvoor heeft gehoord van het is een aborted start.
Ja.
Maar hij ziet die lampen geknipperen. En hij denkt van oké, nou dat is mijn cue om weg te rijden.
Precies.
Maar goed, bij Red Bull zeggen ze goed dat je bent blijven staan tegen Max. En die zegt van het licht staat er niet op groen. Zo van iedereen, die ziet iedereen wegrijden. En die hoor je zeggen van maar je kunt er niet wegrijden als het licht niet op groen staat. Dus zo van ik blijf
wel. Precies, ja.
Nee, dat is een goede keus. Ja, maar het kan niet allebei waar zijn. Maar volgens beide teams was het
waar.
Een goede keus van de rijder. Maar ze deden twee tegenovergestelde.
Ja.
En de logica gebied te zeggen dat wat Verstappen deed, dat logischer was. Dus. Maar goed, Norris kreeg ook een boete van een paar duizend euro, geloof ik. Dat is ook weer klein geld.
Klein geld, nee, klopt. Nou, je hebt het er een beetje over van dat dingen anders lopen. Alles loopt een beetje in het 100. In hoeverre ben je veel meer over de boordradio aan het praten met je team in een natte race dan in verhouding met een droge race?
Ja, met name natuurlijk meer over wat gaat er gebeuren. Wat komt er nog voor weer aan? Welke banden kiezen we?
Ja.
Daarmee ook misschien wel welke bandenspanning. Hè? Wat doe je in je volgende set? Maar goed, dat kan het team beter inschatten. Want die hebben ook al die waardes vanuit de telemetrie. Het was mooi om als je de boordradio van Verstappen luistert met Lambiase. Hoe die overleggen. Heel cool, heel relaxed. Alsof ze naast elkaar zitten, zoals wij hier zitten.
Ja.
Gewoon overleggen. En ze triggeren elkaar een beetje, dagen elkaar uit. Max zei op een gegeven moment, ik wil buiten blijven. Wat ze uiteindelijk gedaan hebben. In eerste instantie was Lambiase het niet helemaal mee eens. Maar Max zet op dat moment GP aan het denken.
Ja.
En dan gaan ze erover nadenken. Neemt hij even rustig de tijd. Terwijl je denkt, ja, we zijn aan het racen. Je hebt helemaal geen tijd. Rustig de tijd.
Ja.
En beredeneren, oké, zo gaan we doen. Dat is perfecte samenwerking.
Ja, want het komt soms over als gewoon een kijker dat je heel veel aan het gokken bent. Maar als ik het zo hoor, is het ook komt er heel veel bij kijken, zeg maar.
Ja, maar goed, het is ook die hele interactie. Kijk, in een uitzending zie je alleen maar van die one-liners bijna.
Precies, ja.
Van één stukje van de conversatie. Iedereen praat wel meer, maar het mooie wel van Verstappen, Lambiase, is dat het heel rustig, heel duidelijk is. En natuurlijk, als er af en toe iets geks gebeurt, dan kunnen ze ook helemaal losgaan, ook op elkaar. Maar je ziet veel meer verwarring met een Ferrari of een McLaren over de radio.
Ja,
maar dat is sowieso. Hoor. Je moet voor de aardigheid als kijker thuis, moet je eens een keer even wat langer naar een onboard kijken, al is het maar tijdens een vrije training of zo. En als je dan hoort hoeveel communicatie er is met elkaar. Joh. Je hoort alleen maar zeg maar het middelste gedeelte of de clue of een voor en een
in
tegen.
In de gewone uitzending bedoel je?
Ja, in de gewone uitzending. Maar wat daaraan vooraf gaat of wat daarop volgt, dat hoor je dan niet altijd.
Nee.
Dus de context ontbreekt. Ze kunnen ook niet alles uitzenden, dat snap ik ook wel. Maar Dat wat je hoort op tv is natuurlijk maar een fractie van wat, je, van wat er allemaal besproken wordt.
Ja.
Dus,
Nog even over Max. Ja, we hebben het er al een beetje over. Wat maakt hem nou zo speciaal en zo anders als je vergelijkt met de rest van het veld? Want het was toch wel weer een masterclass.
We hebben drie uitzendingen erbij om dat allemaal te duiden. Want potverdorie.
Nee, hij is gewoon beter dan de rest in de regen. En niet een klein beetje beter. Ja. Want als je op een gegeven moment het laatste deel van de race analyseert, dan zie je dat het eigenlijk het hele veld best wel dicht bij elkaar zat. Binnen een paar tienden wel.
Ja.
Hij steekt daar gewoon een seconde bovenuit. Dat is gewoon niet normaal.
Nee, en op het einde geloof ik 17 keer de snelste ronde.
Ja, ja en op een gegeven moment wilde hij echt nog even drie ronden voor het einde. Echt de snelste ronde veilig stellen.
Ja.
Dan gaat hij nog even een tiende of 7-8 harder. En toen reed hij 20-4. Ja. Waar hij in het begin, waar hij daarvoor 21-0 reed. Ja, 16 harder reed. Ja. Dus ongelooflijk.
Ja, sowieso is het knap hè, vanaf P17 een wedstrijd. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik heb even een mooi feitje voor je.
Kom erop.
Feitenliefhebbers. Ja. Van de 1121 WK-wedstrijden tot nu toe zijn er maar 5 gewonnen vanaf P17.
Ja, ik zeg hem ook langskomen. Nou, ja,
ik bedoel dus, maar. Dus zo bijzonder is het.
Ja.
En de manier waarop was natuurlijk fenomenaal.
Maar hoe komt het dan dat hij zo goed er is? Nou, dat kan te maken hebben met talent. Maar misschien ook vanwege zijn hele opvoeding met Jos vroeger. Wat,
ja, 100%. Ja. Kijk, je kan mooi hem afzetten. We hadden het in de column erover met Senna.
Ja.
Die kwam erachter dat die ging voor het eerst in de regen rijden toen hij een klein ventje was. Ja. Die stond alleen maar achter tevoren. En vanaf die dag zijn ze iedere dag, als het regende. Nou, het regende nogal vaak in Sao Paulo, waar hij opgroeide.
Hebben we gezien. Ja.
Maar is hij gaan rijden. En oefenen en gevoel krijgen. En grip zoeken, ook de lijnen en het remmen. En dat heeft Max natuurlijk ook gedaan. Ja. Eindeloos oefenen. En het talent natuurlijk. Dat komt er ook absoluut bekijken.
Ja, credits naar Verstappen Senior natuurlijk. Hè? Ik bedoel, hoe die hem heeft opgeleid vroeger. Echt met opzet in de regen laten rijden. Volgens mij op Slicks.
Op Slicks in de regen, dat heb ik ook gehoord, ja.
Nou ja, ik bedoel, ja, de betere leerschool heb je dan natuurlijk niet. Dus,
en ook het verhaal dat hij met races, regenraces juist expres achteraan moet starten. Om juist zo te gaan trainen hoe je naar mensen moet inhalen met andere lijnen. Nou, we hebben gezien dat heeft geen windeieren gelegd.
Nee, absoluut.
Nee, dat klopt. En het schijnt toch, maar dat weet ik niet zeker. Want ik ken natuurlijk niet alle uitslagen van vroeger uit mijn hoofd van karting. Maar het schijnt toch dat Gasly en Ocon juist ook in de regen altijd in de karts al goed waren.
Dat zeiden ze ook, hè? Afgelopen weekend met het interview van de,
nou, kijk, dat bedoel ik. Dus ja, en iedereen kan het wel. Want anders rij je niet op dit niveau. Hè? Ik bedoel, dan moet je ook wel wat kunnen in de regen. Maar net even, zeg maar, het verschil tussen goed en geweldig. Ja, dat is natuurlijk dat wel is, de marge die Max dan heeft.
Ja, maar goed, je zet hem dus op gelijke hoogte met Senna.
Ja, het is heel moeilijk te vergelijken, omdat het verschillende tijden
natuurlijk,
waren. Maar ja, als je gewoon kijkt, zo'n openingsronde bijvoorbeeld, zoals nu in Sao Paulo. Dat kun je best vergelijken met een Donington 93 van Senna.
Ja.
En Senna reed van 4 naar 1 en die reed echt iedereen toen bijna op een rondje. Maar het zijn echt andere tijden, omdat het veel competitiever is. Het zit veel dichter bij elkaar.
Ja.
Maar dan nog, allebei in hun tijd zijn ze een stap beter dan de rest. Ja. Niet een stapje, maar een stap. En dat zie je gewoon heel weinig.
Ja, daar moet je naar kijken. Zeg maar. Niet naar de getalletjes of waar het was of in welk jaar of welke soort auto's ze reden, welke soort motor. Maar gewoon wat voor impact heeft het? Wat voor impact heeft het op de krachtsverhoudingen? Wat voor impact heeft het ook op ons allemaal? Kijk eens, wie maakt zo'n onuitwisbare indruk? Zeg maar. Zoals wij nu 20, 30 jaar later nog over Senna hebben. Zo praten mensen, als het goed is, dat zou me niet verbazen, over 20 jaar ook nog over Max in de regen. Weet je?
Nee, zeker,
en dan heb je dus zo'n invloed gehad op de sport.
Wat waren er meer van dat soort regenkoningen die we gehad hebben? Ik gelijk denk aan Schumacher. Was het
Schumacher
Spanje 96 in dat hok?
Die eerste overwinning in de Ferrari. Ja, Schumacher was ook iemand die letterlijk naar boven kwam drijven in de race.
Ja, mooi gezegd.
Vettel was natuurlijk, staat bekend om die race in Monza met Toro Rosso.
Ja.
En Jos Verstappen toch ook, jongens. Laten we dat niet vergeten.
Heeft ook dingen laten zien in mindere auto's. Ja, zeker.
Ja, die kon dan echt boven de auto uitstijgen, zeg maar.
Ja, met die arrows, hè, dat die Maleisië in één keer vijfde lag en zo. Dus die
mooie dingen. Een kleine tank, waardoor je denkt van wat zonde. Maar goed. Ja, was wel mooi.
Goed, zoveel jaar later hebben we het ook nog steeds over. Ja, nee, zeker.
Dat,
ja.
Maar kijk, dat zegt dus wat, weet je wel. Wanneer ben je een goede regelcoureur? Als iedereen dat over 20 jaar nog weet. Nou, dan ben je echt van iconische status. Ja.
En sowieso doet de toppers zoals Alonso en Hamilton, die kunnen ook een potje sturen toch in de regen.
Ja, Hamilton mag je ook zeker niet vergeten, want die heeft in Silverstone een paar races neergezet. Ja, trouwens, die heeft heel veel mooie races neergezet.
Ja,
Ja.
Dus in de regen.
Ja, maar dan is het toch ook, hè, dan had je daar dus ook meer van verwacht afgelopen weekend in Brazilië. Dat is dan weer het jammeren met Hamilton. Als je ziet hoe die loopt te malen.
Ja, maar dan kun je teruggaan naar het begin van de podcast. Ja. Dat is vertrouwen. Ja. Het is geen vertrouwen. Nee. Echt 0,0. Ja. En dan ga je zelf ook niet meer. Dus het zit dan gedeeltelijk in de auto en gedeeltelijk in het vertrouwen. Want die auto zal ook echt niet goed geweest zijn.
Ja.
Maar hij zit zelf er dan ook niet meer goed in.
Nee, dat laatste inderdaad.
Ja. Ja. Nou, zometeen hoor je wanneer Max Verstappen wereldkampioen wordt. Maar eerst gaan we over naar de pitlane. Nou, voor de mensen die het niet kennen, jullie krijgen een aantal stellingen of keuzes voorgelegd. Snel antwoorden. Mocht je twijfelen, dan mag je één keer de safety card inzetten. De eerste. Nog eens had gelijk. De overwinning van Max had te maken met geluk, niet met talent.
Nee.
Nee, man.
Nee? Ik zie je wel hard nee
schudden. Nee, joh, kom, wat een flauwekul. Ja, ik bedoel, dat is wel heel makkelijk. En dat doe je Max Verstappen echt tekort, gezien de prestatie. Natuurlijk met die safety car, want daar heeft hij het natuurlijk over, die pitstop wel of niet maken. Maar Jeroen heeft net uitgelegd hoe ze dat bepalen. Nou, dat is dus
goed
niet
overleg.
Van, nou, ja, wat zullen we doen? Ja, doe maar dit en dan zien we wel waar het schip strandt.
Ja, wel overwogen keuze. Ja. En kijk naar Russell en Mercedes. Russell zei het ook. Ik wil doorrijden. We hoeven niet naar binnen. En het team besluit om het wel te doen.
Hij was aan het balen, hè?
Ja, maar ja, logisch, terecht, want hij had het goed. En een heel team van mensen hebben het verkeerd. Die allemaal daar aan de pitmuur zitten. Die daar gewoon ook wat mee moeten kunnen.
Ja.
En dan zit die rijder in die auto, terwijl die aan het race is om de leiding. Die weet het wel, die heeft het wel bij het rechte eind. Dus het is dat, apart.
Apart, ja. Ja. De volgende. De regel om je banden te wisselen tijdens een rode vlag moet worden geschrapt.
Ja.
Nou, zo stellig. Ik schrik ervan, van deze stelligheid.
Ja, dat
ik zat nog in de... Oh jee, nou, goede vraag. Maar nee, dat hoeft niet. Nee, waarom? Waarom, Jeroen?
Ja, waarom, Jeroen?
Nou, er zijn best wel wat races geweest waarbij iemand op kop lag. Waarbij het nog spannend ging worden. Moet je wel geen banden gaan wisselen. Iemand met versleten banden op kop. En er kwam nog iemand aan op een andere strategie met nieuwe banden. Of betere banden. En die had die race kunnen winnen en kwam het aan op een gevecht. En in één keer een rode vlag en dan staat iedereen gelijk. Dus dan is de stand de stand. Ja, dat is niet helemaal eerlijk. Nee. Dat is niet het is een gratis bandenstop, zeg maar. Maar iemand die... Ja, het neemt een beetje de strategie uit de race.
Ja.
Maar dan hoor ik de luisteraars en de kijkers denken van... Nou, dat zit wat in, die uitleg. Maar dan is de logische volgvraag natuurlijk... Waarom is die regel er dan überhaupt? Want dat klinkt logisch wat je zegt. Waarom mag het dan nu wel?
Ja, dat is een goede. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat je minimaal één pitstop moet maken. Één bandenstop. Want als sommigen net hun stop hebben gemaakt en het is een één-stop-race. En het wordt rood en alles staat weer bij elkaar. Dan is het ook totaal niet eerlijk voor degene die nog naar binnen moeten. Want dan is het veld weer bij elkaar en die gaan
moeten
dan...
Moeten daarna weer alsnog.
Ja, en de race is dan heel kort nog. Of het zal ergens. Stel het is op de helft. Ja, dan zijn ze eigenlijk uitgespeeld. Zijn ze klaar.
Ja.
Dus dat zal de hoofdreden zijn. Maar andersom is er eigenlijk heel vaak gebeurd dat het niet klopte. Want ja, dan zijn er altijd mensen die echt er behoorlijk van profiteerden. En Verstappen en Red Bull, die speelden in op dit verhaal. En Ocon ook.
Ja.
Ik vind dit een goede uitleg, Bas. Ja. Jij was er vorige week niet natuurlijk. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Hij is weer terug van vakantie.
Heerlijk uitgerust, mensen.
Maar een van de stellingen toen was dat Jeroen die zei ja op de vraag of de stelling van... Was ik maar via steward, wat een wereldbaan. En toen zei hij, ja, misschien word ik het ooit nog wel. Nou, ik zie de contouren al van de nieuwe Johnny Herbert.
Binnenkort mooi logo.
Logisch,
Ja, lekker man.
De volgende. Als Lawrence Stroll een goede vader is, haalt hij zijn zoon uit de auto.
Ja, dat zou het beste zijn voor zijn kind. Ja. Ja.
Nee.
Nee?
Nee. Nee. Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Vader, zoon, ja.
Maar kom op jongens, wat er gebeurde met de opwarmronde en dan de grindbak in. Dat is toch wel van een heel hoog knullig niveau. Of,
ja. Ja, het spinnen zei hij, dat was een probleem. Weet ik niet. Nee, hij kan ook gewoon aanremmen.
Ja, en, dat kan.
Precies, maar als je die beelden ziet, joh, hoe die dan weer zijn weg wil vervolgen. En dan draait hij dus gewoon de grindbak. En daar rijdt hij gewoon dwars doorheen. Alsof het gewoon een soort asfaltstrook zou zijn. Of zo. Alsof je niet weet dat er grind ligt. Ik bedoel, je gaat er niet... je gaat er niet zo gewoon recht door de grindbak. Ik ben er nog steeds
verbaasd. Of hij had een afspraakje staan in de paddock. Of zijn eten werd koud of zo. Ja. Maar ik denk dat hij gewoon dacht van, laat maar. Nee, dat is zo'n stomme actie. Ja. Ongelooflijk.
Ja, maar daarom, dat kan toch niet meer. Dat is toch beschamend.
Ja.
Dat is toch,
ja. Al die fans hè, die vanaf de tribune aan het roepen waren toen hij er stil stond. Drugovic. Ja, dat was wel pijnlijk. Ja. De volgende. Ja. Niet Colapinto, maar Carlos Sainz gaat alsnog naar het kamp Red Bull.
Nee.
Nee?
Nee.
De verhalen gingen met Silly Season dat het nog een extra twist in zou komen. Maar jullie zien het niet gebeuren. Hij blijft
Williams. Het is een beetje zoals op Marktplaats. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook vaak te mooi om waar te zijn. En dus is het niet waar. Bij deze.
Nou, een nieuwe steward, een nieuwe Jan Lammers met zijn uitspraken.
ik leer van de beste. Ja.
De volgende. Piastri wordt eerder kampioen dan Norris.
Ja.
Oh, nu ben jij heel zeker.
Ja.
Nee.
Nee? Nou ja, nee. Oh, nou ja. Ik had er wel een ja verwacht van Jeroen. Maar ik denk het wel. Hè. Lando Norris is niet de killer, heb ik vaker gezegd. En wie ben ik om dat te constateren. Maar tot nu toe, laat ik het dan zo zeggen. Dus Lando Norris, dat wordt straks een soort David Coulthard, weet je wel. Die altijd wel goed is, maar nooit een wereldkampioen is geworden uiteindelijk. Dus en Oscar Piastri gaat hem straks nog een keer voorbij in de pickorde.
Ja, jij zegt nee, want...
Ja, als ze niet het materiaal hebben, worden ze allebei nooit wereldkampioen, denk ik.
Nee.
Piastri is ook nog niet constant genoeg.
Dat is waar, nee.
Laat ook veel steken vallen. Nu ook weer foutje in de kwalificatie, waardoor hij zijn rondje niet kan rijden. Bocht 1 meteen rechtdoor. Ja, dan sta je bij achtste. Ja. En dat is al een aantal keren gebeurd nu. En dan staat Norris er wel. Ja. En Norris maakt ook de foutjes. Dus ze maken allebei te veel fouten.
Ja.
Ja, maar als je bij Piastri die fouten eruit kunt krijgen, dan is hij dan niet qua mentaliteit, karakter, zeg maar coureurs, eigenschappen. Dus zie ik toch eerder, denk ik toch aan een wereldkampioen. Eerder aan een wereldkampioen dan bij Norris of zo. Maar ja, goed, dat kan ook.
Maar Norris is vaak toch nog wel net even sneller. Dus dat is...
Ja, maar die mist toch dat randje, dat ruwe randje. Ja, je zag het gisteren bij Piastri ook niet toen hij Max Verstappen voorbij liet. Maar voor mijn gevoel dat
killer... Ze missen allebei wat,
ja, precies. Nou, okay. We gaan het zien wie het gelijk krijgt.
Iets van een hele andere orde. Door de slechte cijfers bij Volkswagen... waar Audi onderdeel van is, kan het zomaar zijn dat ze de stekker eruit trekken uit hun Formule 1 project?
Nee. Ja.
Nee, dat lijkt me te ver gevorderd. Maar ja, Jeroen, die kan uit ervaring...
Ja, vertel Jeroen, je hebt wel iets...
Goed, ik zeg niet dat ze zomaar de stekker eruit trekken, maar ze hadden al een heel Le Mans project. Toen gingen ze Formule 1 doen, de auto's stonden al klaar. Sterker nog, de vrachtwagen stond in Spanje, de rijders stonden op het vliegveld. Toen zeiden
Rijns
ze,
toch?
Vrijns onder andere, René Rast en nog een aantal andere coureurs stonden gewoon klaar om te gaan testen. Helmpje in hun arm en die werden gewoon allemaal gebeld van jongens, program cancelled. We gaan het niet doen. En er stonden al gewoon 2 Le Mans auto's, wat echt veel heeft gekost.
Ja. Ja,
ik heb het zelf meegemaakt met General Motors, met DTM, Opel. Er moesten 12.000 mensen werden ontslagen en ook meteen de stekker eruit uit zo'n programma. Nou denk ik dat dit te groot is. Er is al zoveel geïnvesteerd. Ja, er is al zoveel neergezet. Ja. Ja, dus ik denk niet dat ze zomaar ermee stoppen, maar niets is onmogelijk.
Nee. Oké. De ene laatste, Lewis Hamilton, heeft er helemaal geen zin meer in bij Mercedes.
Nou, daar lijkt het wel op, inderdaad. Denk het wel. Gedemotiveerd.
Ja. Wisselen? Of moet hij het jaar maar uitzitten?
Ja, het is natuurlijk een grote naam, wereldkampioen, meervoudig, zevenvoudig wereldkampioen. Dat kun je natuurlijk niet uit die auto halen.
Uiteraard.
Maar sportief gezien zou je zeggen,
Antonelli
blijf lekker thuis.
Ja, laat hem een paar races warm draaien.
Ja, dit zou een deceptie zijn eigenlijk van die partnershipen. Die zijn zo lang zo goed geweest. Die moeten het gewoon afmaken tot het einde. Ze moeten het maar gewoon uit gaan zitten.
Ja, maar ik denk wel dat ze bij Mercedes wel zoiets hebben. Want dat hebben ze ook wel eens gedaan tijdens races. Zo van allemaal hartstikke mooi en aardig. Je bent heel belangrijk, je bent heel succesvol. Maar je moet er wel even voor blijven gaan, want anders dan, want zo komt het ook niet goed. Dus ik denk dat ze wel even een hartig woordje daarover spreken. Want als dit nog zo voortduurt, dat hij maar het hele weekend de hele boel afkraakt en er niks van bakt. Ja, dan sta je ook voor joker als Mercedes zijnde. Dus daar gaat het team niet mee akkoord, denk ik hoor, die instelling.
Oké. En de laatste. Dit was het laatste podium van Max Verstappen in 2024.
Nee.
Nee.
Nee. Ja, jongens, dit was een regenrace. Als je kijkt, de komende races zijn allemaal warm, allemaal in het droog. McLaren en Ferrari staan er dan doorgaans voor.
Ja, maar sprintrace, oké, okay, werd uiteindelijk teruggezet naar P4, maar ja, werd hij ook gewoon weer derde op een droge baan. Hij knokt zich wel naar voren. Hij heeft wel zeker nog wel een weekend waar hij er redelijk goed bij staat.
Dus ja, okay, gaan je ziet nog wel podium staan.
Okay. Ja, podium wel. Wedstrijd winnen?
Nee. Dat wordt lastig.
Maar ja, nee. Dus podium misschien wel, ja.
Oké. Okay. Over Max gesproken, wanneer denk je dat hij het kampioenschap gaat binnenharken?
Sprintrace Qatar.
Sprintrace Qatar.
Ja, net als vorig jaar.
Nou, weer.
Het kan zomaar, ja. Ik weet dat heel veel mensen nu toch denken van... Nou, Las Vegas, 2 punten voor. En als hij 60 heeft, dan is het klaar. Dus dat kan. Die 62 die hij nu voor staat. Maar toch, ja, ik zie het toch ook wel zo weer gebeuren. Ferrari en McLaren, weet je, die om het podium strijden. En dan Max misschien vierde of zo. En dan is nog niet gek. Maar als dan bijvoorbeeld Norris tweede wordt, ik noem maar wat. Dan wordt hij dus toch niet kampioen uiteindelijk. Dus...
Ja, aan de andere kant, bij elke race hè, waar jij heen gaat aan het eind van het jaar, wordt Max kampioen. Dus nou in principe.
Zeker, nou ja. Vorig jaar dan toevallig. Ja. Laten we niet overdrijven. Maar nee, het zou wel 2-2 zijn als het in Las Vegas gebeurt. Dus ja, wie weet. En dan die eer, die strijk ik graag op.
Ja. Nee. Ik denk dat ze dat bij de FOM geweldig zouden vinden. Bij hun eigen event, hun eigen race. Dat ze daar de kampioen kunnen huldigen.
Nou, reken maar. Maar als er toch één oord is waar je liever kampioen wordt dan in Qatar, of liever niet kampioen wordt, is het Qatar. En liever wel is het natuurlijk Las Vegas.
Tuurlijk, dus ja. Voor het plaatje, voor het sfeerbeeld zou het mooi zijn. Maar
goed, voordat mensen allemaal weer complotten gaan zien, dat gaan ze niet zo orkestreren, dat kunnen ze niet bepalen.
Riep hij nog.
Ja. Nee, ja.
Maar de komende races. Dus het gaat, het kan dan toch bijna niet meer ontglippen, toch? Hij heeft nu toch al die beker met bijna twee handen vast, toch? Dat is...
Ja, tuurlijk. Ja. Het is bijna onmogelijk om het nu nog weg te gooien. En zeker hoe hij is en rijdt en doet. En niks in de motorwissel is al gebeurd. Dus betrouwbaarheid zou goed moeten zijn.
En het mentaal ook. Hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk wel een dreun van hier tot Tokio.
Je ziet het ook aan de hele lichaamshouding van Norris. Hè?
Ja, dat bedoel ik.
Ik ben het helemaal zat met deze vragen waar Max staat. En
hij verliest wel wat aan sympathie. Bij menig een, bij mij ook, voor zover het uitmaakt. Ik bedoel, we schrijven gewoon zoals we moeten schrijven. Of iemand nou aan doet of niet. Maar het is niet meer, zeg maar, sinds er wat druk op staat en hij meedoet om een titel, is hij toch wat geagiteerder, lijkt het wel, en gepikeerder. Dat je denkt, dat hoeft toch helemaal niet.
Deur die mening ook, of zie jij dat anders?
Ja, nee, je ziet gewoon dat hij... Ja, ik snap het ook wel. Je wordt natuurlijk de hele tijd, krijg je alleen maar die vragen. Ja. Iedereen blijft maar. En je moet 100 keer dezelfde vragen beantwoorden. En als het goed gaat, dan ben je er. Want je mag vertellen hoe goed het ging. Ja. Maar dan als je de hele tijd wordt gevraagd waarom en waarom ging het niet? Of wat was dat? Dan word je natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon gek van. Want je bent al niet blij. Je zit al een beetje... Het moet ook voor die rookies moeilijk zijn. In één keer sta je daar en de wereldpers is alleen maar vragen aan stellen. Dus ik snap het ook wel.
Maar ja, het hoort erbij, dat ten eerste. En ten tweede, specifieke voorbeeld van afgelopen weekend. Dat was dat die vrouw van F1 TV, die verslaggeefster, die vroeg aan hem. Van Max, die staat een paar plekken achter je. Is dat is toch een goed teken voor de wereldtitelstrijd? Dus ja, dat is toch ook helemaal niet raar of een hele nare vraag of heel suggestief. En dan flipt hij zo de pan uit. Ja, dan denk je, doe even normaal. Maar goed. Ik bedoel, nergens voor nodig, weet je wel. Als je nou echt... Wat moet Max Verstappen dan wel niet? Als je ziet wat de Britse pers allemaal vraagt.
Nou, je zag het, hè? Tijdens die persco van Max. Was er een mooie sneer natuurlijk van... Ja. Wij zijn de jongen van de Britse pers.
Ja, dat is dan ook wel weer typisch Max Verstappen. Ja. Daar kan je toch alleen maar van genieten in principe. Hè? Dat is toch wel mooi recht voor de raap. Even een sneertje uitdelen. Ja, moet kunnen, hè? Moet kunnen. Doen ze bij hem andersom net zo goed, hè?
Dus, absoluut.
Zeker. Nou, we hebben het gehoord, jongens. Las Vegas of de sprintrace in Qatar. We gaan het allemaal meemaken. Nou, heren, bedankt voor jullie komst. Bedankt voor deze mooie bijdrage weer. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder lees je natuurlijk de laatste nieuws op Formule 1.nl en de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi, hoi.